voorgelezen wordt het 23e gedeelte van de brieven van J.C. Philpott. Brief 190 is gericht aan Mr. J. Davids van Melbourne in Australië. Geschreven vanuit Lamington op 18 mei 1864. Waarde vriend, uw brief met ingesloten 5 pond sterling, die ik aan de vereniging van de oude pelgrimsvriend zal overmaken, is mij van Stamford naar hier gezonden, waar ik op advies van mijn dokter tot herstel van mijn gezondheid thans verblijf houd. Het heeft de Heere behaagd zijn drukkende hand op mij te leggen, zodat ik in 2 maanden niet in zijn naam heb kunnen spreken. Ik vertrouw echter dat ik dagelijks, hoewel nauwelijks merkbaar, in beterschap vooruit ga, en ik hoop dat het de Heere mag behagen mij weer op te richten en tot mijn arbeid bekwaam zal maken. Het verblijdt mij te vernemen dat u in een goede welstand bent teruggekeerd tot uw nieuwe vaderland en uw familie in goede welstand weer mocht aantreffen. U bent genadig gespaard op uw grote tochten over die wijde zee sinds wij elkaar vorig jaar in Ellington zagen. Het verblijdt mij u ontmoet te hebben en ik, zowel als de vrienden Joseph Perry en Tuckwell, die u in Ellington zag, voelen vereniging met u in de dingen Gods en zijn met u van 1 geest. Ik geloof graag dat het voor u geen kleine beproeving is met zo weinigen aangenaam te kunnen spreken over de dingen Gods en vooral dat er zoveel strijd en verdeeldheid schijnt te zijn onder de weinigen die samenkomen. Weinige dingen vertonen ons meer de lage staat van het leven Gods in onze tijd dan die geest van oneenigheid en strijd welke de meeste gemeenten schijnen vaneen te scheuren. Er moet toch weinig leven en kracht in de ziel zijn wanneer het volk om allerlei beuzelingen verdeeld is. Hoe vaardig zijn ze om de fouten in anderen op te merken en hoe zelden zien zij hun eigen gebreken. Ik voor mij vind veel meer bezorgdheid en oefening aangaande mijzelf dan anderen. De grote zaak toch is dat men voor zichzelf recht staat, dat we een getuigenis van de Heere hebben, dat wij de zijne zijn. Dat wij in zijn vrezen wandelen en leven tot zijn eer. Wij zullen overvloedig werk hebben als wij op onszelf zien, als wij zoeken te waken over de uitgangen van onze harten, als wij zoeken de zegen des Heren en jagen naar vereniging en gemeenschap met de gezegende zaligmaker van armen, verloren, schuldige zondaren. Indien zij, die beleiden de Heere te vrezen en lief te hebben, meer vernederd waren in eigen ziel, meer verootmoedigd, ontbloot, uitgeledigd en ootmoedig waren, er zou wat minder oneenigheid, minder twist, minder lastering en meer liefde, tederheid en toegenegenheid onder Gods volk zijn. Ik dacht dat ik het aan u te Ellington kon zien dat er in u een geest van liefde en toegenegenheid jegens Gods volk was en een tegenzin om hun fouten en gebreken uit te meten. En het scheen mij toe dat u in uw ziel getast, gevoeld en gesmaakt hebt de goede tierenheid en barmhartigheid des Heren, welke u deed uitzien naar een vernieuwd besef van zijn gunst en ontferming, die beter is dan het leven. Ik bid u daarom toe, dat u in uw eigen ziel mag gezegend en beweldadigd worden, klein en nederig blijven in eigen oog, en dat de Heer u beware voor een geest van twist en tweedracht, voor verstrikt te worden in de wereld, of overwonnen te zijn door zonde en Satan. U bent geroepen vast te staan, niet alleen voor de levende waarheid, maar ook om dat te openbaren door uw leven, gedrag en omgang, omdat u haar kracht en zaligheid in eigen ziel ervaart. Mijn liefdesgroet aan mejuffrouw, mevrouw Charlwood en allen die de Heere het lief hebben, uw toegenegene in de Heere, J.C.P. De volgende brief die is gericht aan de heer E. Walter en weer geschreven vanuit Stamford op 15 juni 1864. Mijn waarde vriend, het spijt mij u te moeten berichten dat ik uw vriendelijke uitnodiging niet zal kunnen aannemen om bij mijn jaarlijkse bezoek te Londen te kunnen preken te Wathurst of Tunbridge Wells. Ik zou zeer graag uw oude vader nog eens ontmoeten, met wie ik tijden geleden lieflijk mocht verkeren en samenspreken over de dingen Gods, en die jaren achtereen mij wilde horen wanneer ik in Londen preekte. Ik hoop dat de Heere zijn ziel mag gezegend hebben met meer vertroosting dan hij in de tijd dat wij elkaar ontmoetten van kon genieten, en dat zijn laatste dagen de beste mogen zijn. Zolang ik hem kende, bleek hij de vreze Gods in levende beoefening te hebben, maar hij genoot niet die vrijmaking waarmee sommigen van Gods heiligen begunstigd zijn. Doch ik heb nooit aan zijn zaak of staat getwijfeld en geloof volkomen dat het wel met hem zal zijn wanneer zijn levensdraad zal worden afgesneden. De reden waarom ik niet zal kunnen komen is de staat van mijn gezondheid. De hele maand maart en gedeeltelijk ook april heb ik het huis moeten houden door mijn gewone borstaandoening, wat mij zeer verzwakt heeft. En hoewel ik het in de mogendheid des Heren gewaagd heb om naar Londen te gaan, was het toch in veel zwakheid. Ik kan derhalve geen uitnodigingen aannemen, behalve mijn belofte in de Gower Street, en ik heb reeds voor onderscheidene bedankt. Het verblijdt mij dat ik door uw lieve oude vader met toegenegenheid gedacht wordt. Hij heeft al velen van zijn oude vrienden zien afgaan en wegkwijnen, en onder deze ook zijn herder en leraar Crouch. Maar welk een barmhartigheid dat, hoewel de mens sterft, Jezus leeft, en dat hij vol ontferming, genade en waarheid is, allen die zijn grote naam vrezen en liefhebben. Het pad waarlangs uw vader zoveel jaren geleid is geworden, is een veilige weg, hoe hobbelachtig en ruw ook. Maar het einde zal alles goed maken. Groet hem met de verzekering van mijn christelijke liefde, als ook allen die de waarheid liefhebben. Uw zeer oprechte J.C.P. De volgende brief is gericht aan de heer Tanner, geschreven vanuit Stamford ook op 22 juni. Mijn waarde vriend, bij het overzien van uw brief deze morgen, om mijn geheugen te helpen, kwam mij een meesterlijke trek van Bunyan voor de aandacht, waar hij in de beschrijving van de kleding van de vrouw in het huis bevalligheid zegt: zij zag geen heerlijkheid in zichzelf die zij niet in anderen opmerkte. Daardoor nu leerde zij alle anderen uitnemend achter boven zichzelf. zo mocht ik zien en denk niet dat ik vlei, die genade in u, welke ik niet in mijzelf kon waarnemen. U hebt niet alleen een langdurige en beproevende verdrukking moeten doorstaan, maar heb beproeving op beproeving gehad van alle zijden, in uw familie, in uw werkzaamheden, in de gemeente, in uw ziel en voortdurend in uw arme lijdende lichaam. Uw medelijdende vrienden zouden, was het mogelijk, al deze lasten van uw schouders afnemen en al deze smarten en zwakheden uit uw lichaam. Doch de hand die het lijden wegnam, zou ook de vertroosting wegnemen. En door het lichaam gezond te maken, zou het de gezondheid van de ziel roven. U hebt niet alleen een beter, maar ook een wijzer vriend dan wij arme stervelingen. Ook met onze beste en tederste sympathieën voor u kunnen zijn. Aan die allertederste en alwijze vriend zal u niet meer opleggen dan zijn genade u kan doen dragen. En mag het nut daarvan al voor uzelf verborgen schijnen, het zal door anderen gezien en gevoeld worden. Die het niet heeft ervaren, kan niet beseffen welke zware beproeving een lijdende tabernakel is. En bijzonder wanneer aan die zwakheid zich een voortdurende pijn voegt. Van de eerste heb ik, zoals u weet, veel ondervinding, maar van de laatste misschien minder dan velen van mijn vrienden, want mijn ongesteldheid gaat gewoonlijk niet vergezeld met pijn en lijden. Maar door de goede tierenheid en barmhartigheid des Heren ben ik veel beter en ik heb hoop met de hulp en zegen des Heren mijn arbeid in Londen te kunnen voleinden zonder afgebroken te worden. En weer is maar aan mij bewezen dat de kracht des Heren in zwakheid volbracht wordt. En ik verwacht geen andere ervaring van zijn kracht dan verheerlijkt op dezelfde weg. U weet het, waarde vriend, dat het een grote zegen is sterkte te voelen. Doch het is zeer pijnlijk en beproevend de voorafgaande zwakheid te leren kennen. Waar zouden deze twee te scheiden zijn? Als de kracht des Heren volkomen wordt in de zwakheid, dan moet ze zo volkomen en onafscheidelijk bij elkaar zijn als het gat en de pin. Met smart vernam ik het lijden van uw lieve vrouw. Doch hoe vriendelijk en genadig was het van de Heren haar zulke rijke zegen te geven. O, hoe verborgen zijn zijn wegen en onnaspeurlijk zijn handelingen. En toch zijn ze allen met goede tierenheid en barmhartigheid vermengd. Hoe waar is het dat hij, die de Heren lief heeft tot het einde toe, door hem bemind wordt, dat hij nooit begeeft noch verlaat degenen in wier hart hij de genade van de goddelijke vrees heeft ingeplant. Maar o, hoe schijnen in lange tijden van donkerheid al zijn vorige barmhartigheden begraven en vergeten. Ik heb dikwijls stilgestaan bij een merkwaardige uitdrukking van Bunyan in zijn overvloeiende genade, waar hij zegt dat wanneer hij het gevoel miste dat God zijn ziel nooit met zulk een zegen bezocht dan een ontdekking van hemzelf, nochtans bevond hij naderhand zijn geest zo met duisterheid vervuld dat hij niet eens kon bevatten wie God en welke die vertroosting was. Hoe waar is het dat er door duisterheid en ongeloof zulk een kennelijke en algehele wegzweping schijnt van alles wat geproefd, getast en gevoeld werd, dat de bevatting daarvan zelfs niet is overgebleven. Doch in zulk een weg leren wij gevoelig en bevindelijk verstaan de diepte van de val en hoe geheel door en door wij van nature ontdaan zijn van alle macht en wil. Nu, wat zouden en konden wij doen onder zulke ellendige omstandigheden, zo niet de Heere uit rijke, vrije en oppermachtige genade onze geest verlevendigde? Wat arme, onvoordelige schepselen zouden wij zijn op de kansel en in de spreekzaal, in de gemeente en onder de familie, op onze knieën en met de geopende Bijbel voor onze ogen, wanneer de Heere niet kwam in zijn eigen vrije genade. Dit innerlijk ingewerkte, gewrochte gevoel en ervaring, onze ellendige hulpeloosheid en van de vrijheid en volheid van de soevereine genade, doet ons van ganser harte verklaren wat een mens van nature is en wat hij wordt door genade. En aangezien al de dierbare heiligen Gods een gelijke ondervinding hebben, zo van donkerheid als van licht, van de ellendige staat van nature en van des Heeren almachtige genade en kracht, zo leert en doet het ons, na de mate van onze genade en gaven, tot het hart en het geweten spreken van het levende volk van God. Ik zie meer en meer dat de Heere alleen zijn eigen woord en werk zegent. Dat het niet zijn de grote gaven en de bekwaamheid om het woord te openen, maar dat het datgene is wat de Heere in zijn vrijmacht toe-eigent. Ik heb dit allang op een bijzondere wijze opgemerkt in onze lieve vriend Tiptaft, die het nu heeft opgegeven. Zijn beste vrienden konden niet zeggen dat zijn gaven zeer groot waren, of dat hij een bekwame uitlegger van het woord van de waarheid was, en toch, hoezeer is zijn eenvoudige getuigenis vereerd en gezegend, ver boven die van mannen die in de gaven van de bediening boven hem uitmunten. Ongetwijfeld werd hij soms geslingerd en beproefd in zijn gebrek aan verscheidenheid en bedienende bekwaamheid, maar werd gesterkt en getroost door de getuigenis die hij ontvangen heeft van de zegen Gods die op het woord van zijn prediking rustte. Uw verbondene in de waarheid, J.C.P. De volgende brief is gericht aan mejuffrouw Isbel, geschreven vanuit Londen op 3 augustus 1864. Mijn lieve Fanny, ik denk mij naar Croydon te begeven, aangezien dat een plaats voor de waarheid en een klimaat dat het droog en warm is. Mijn dienstjaar te Stamford en Oakham eindigt in oktober en dan denk ik mijn betrekking tot die twee gemeenten en vergaderingen neer te leggen. Ik zal deze stap op allerlei wijze zeer voelen. Ook al zal ik mijn traktement eraan moeten geven, wat ik met mijn familie bezwaarlijk zal kunnen verliezen. Doch het is beter bijtijds op te houden dan mijn leven ermee op te offeren. Dat zeker zou geschieden als ik voortging om te arbeiden zoals ik tot hiertoe deed. Mijn lieve vrouw en onze zoon Charles zijn vandaag naar Croydon gegaan om naar een huis om te zien. Het is een grote plaats, niet ver van Londen. En het is te veel warmer dan te Stamford, met een droge grond. Ik geloof dat deze laatste aanval de zaken op de hoogte gebracht hebben. Wanneer het Gode behaagt mijn gezondheid te herstellen, dan zou ik niet geheel afzien van de bediening, maar bij gelegenheid als hulppredikerdienst dienst willen doen. De onophoudelijke arbeid in alle wind en weer is mij te veel. Maar ik ben op verschillende wijze diep beproefd. Omdat het een allergewichtige stap is. En ik kan de wil des Heren maar niet duidelijk zien. Ik heb grote behoefte aan geloof en leidzaamheid. En aan enige opbeuring te midden van mijn druk. Er wacht mij meer beproeving in de voorzienigheid, zowel als in de genade. En in elk opzicht een ruw en doornig pad. Maar de Heere is de algenoegzame. Ik hoop dat de beoordeling van ... u niet gekwetst heeft. Zo ik ooit schrijf, het moet eerlijk en oprecht zijn. En ik dacht dat enige wenken zijn nut konden hebben voor anderen. Gebreken aan te roeren mag een tedere zaak zijn, maar men kan ze toch maar niet geheel stilzwijgend voorbijgaan, alsof een persoon volmaakt zou kunnen zijn. De levensbijzonderheden van de heiligen in de schrift vermelden zowel de verkeerde als de goede daden, en ik zou van partijdigheid zijn beschuldigd wanneer ik niets gedaan had dan prijzen. Doch het zou mij smarten indien ik u gekwetst en beledigd had. Uw toegenegen broeder J.C.P. De volgende brief is gericht aan de lieve vrienden die hebben bijgedragen tot de getuigenis mij geschonken door de gemeente en de vergadering in de Providenskapel te Oakham, geschreven vanuit Croydon op 18 oktober 1864. Mijn waarde vrienden, met dank en oprechte erkentelijkheid aanvaard ik het milde, ik mag wel zeggen, het edele bewijs van uw achting en toegenegenheid jegens mij. Het is ver boven mijn wensen en verwachtingen, doch ik was zeer lang overtuigd van uw mildheid en dat u naar vermogen, ja boven vermogen, mij jarenlang dergelijke bewijzen getoond hebt van uw liefde. Het spijt mij dat ik door mijn gebrekkige gezondheid verplicht ben de band te verbreken die ons zo lang tezamen verenigde. Doch voor zover wij door een meer blijvende en voortdurende band des geestes in onze harten verenigd zijn, door wederkerige liefde en toegenegenheid, zal afstand en scheiding ons niet scheiden in de geest, hoewel afwezig in het vlees. We zullen steeds voor elkaar begeren en bidden, het geestelijk goed, en elkaar ontmoeten aan de troon der genade, dat de gezegende geest daartoe ook aan uw gemoed en geheugen steeds herinnert, die gedeelte van het woord van Gods genade, dat ik zoveel jaren lang onder u mocht verkondigen. En dit zal u niet slechts doen denken aan mij, maar ook aan de dagen toen wij met elkaar samen woonden in het huis des gebeds, en de tegenwoordigheid en de kracht des Heren in ons midden mochten ervaren. Groot en menigvuldig waren mijn zwakheden en gebreken, beide als leraar en herder, waarvan sommigen misschien oorzaak hadden in mijn zwakke gezondheid en anderen voortvloeiden uit een lichaam der zonde en des doods. Maar mijn begeerte en doel was om zo getrouw bevindelijk mogelijk u het evangelie van de genade Gods te preken. En nu, vrienden en broeders, vaart wel. Aanvaard mijn liefdesgroet in de Heere. En gelijk wij elkaar hier beneden zo dikwijls mochten ontmoeten in de aardse voorhoven des Heren, mogen wij zo elkaar ontmoeten in de hoven van zijn eeuwige heerlijkheid. Ik ben, mijn waarde vrienden en broeders, uw gewezen, verbonden leraar en herder en steeds uw liefhebbende vriend en broeder J.C.P. De volgende brief, brief 195, is gericht aan de heer Tenner, geschreven in Totton Heath, 14 oktober 1864. Mijn waarde vriend, sinds enige tijd voelde ik een begeerte om u een briefje te schrijven. Doch, gelijk gewoonlijk, waren er veel beletsels die mij verhinderden. Maar de voornaamste oorzaak was dat ik zoveel gemoedswerkzaamheden en zo weinig lichaamskrachten had. Inderdaad, ik heb de moed bijna niet gehad iets boven het volstrekt noodzakelijke te doen. Elke dag heeft zijn beproevingen, elke avond zijn werkzaamheden en bijna elk ogenblik zijn zwakheden. Ik stelde dus deze en die brief vaak uit, totdat het mij er bijkans doorgegaan was dat er onder waren die antwoord eisten. Afgelopen vrijdag ben ik hier gekomen nadat ik een droevige afscheid genomen had van veel getrouwe vrienden en hoorders, onder wie ik zoveel jaren heb gearbeid. De Heere bekrachtigde mij genadig om zondag op beide plaatsen te preken en te Oakham ook dinsdagavond nog voor ik hen verliet. Ik heb hen het beste gedeelte van mijn leven en mijn gezondheid en krachten gewijd. God gaf te aanschouwen dat ik niet te vergeefs heb gearbeid, noch mijn krachten nutteloos heb besteed. Niets dan mijn gebrekkige gezondheid zou er mij toe kunnen gebracht hebben om hen te verlaten. Maar zij, zowel als ik, waren ervan overtuigd dat ik onmogelijk mijn werk langer kon vervullen. Ik meen daarom ook te kunnen zeggen dat wij, zowel tot wederzijdse smart en spijt, als in wederkerige liefde en toegenegenheid, gescheiden zijn. Ongelukkig heb ik de dag voordat ik Oakham verliet kou gevat en ik ben sinds die tijd ongesteld geweest, zodat ik de drempel van mijn nieuwe woning niet overgegaan ben sinds ik er binnentrad. Ik heb zeer begeerd hier de kracht en de tegenwoordigheid des Heren te ervaren en dat Hij zijn goedkeuring geeft aan deze stap en de wandeling in mijn tent aan deze plaats mag heiligen. Ik wens, zo in de voorzienigheid als in de genade, altijd op zijn hand te wachten, hem te kennen in al mijn wegen, opdat hij al mijn paden mag rechtmaken. Ik heb het preken zo dikwijls moeten opgeven, soms zelfs weken en maanden lang, dat ik voel dat de beproeving niet zo groot zal zijn als zij vooraf wel scheen. En ik heb hoop dat de Heere mij zo ver weer zal herstellen dat ik althans in de zomermaanden in zijn naam zal kunnen voorgaan. Ik heb nu rust nodig, hoewel ze, gelijk als gewoonlijk, moeilijk voor mij te verkrijgen is, want er ligt veel werk voor mij en mag mijn mond al zwijgen. Mijn pen schijnt niet werkeloos te kunnen zijn. In der waarheid ben ik sinds jaren lang een vijand geweest van traagheid en ledigheid, maar heb mij bereidvaardig betoond te arbeiden naarmate de krachten die de Heere mij verleende. De middaghoogte van ons leven zijn wij al gepasseerd. De Heere heeft het nodig geacht zijn hand uit te strekken over onze arme lichamen. Wij kunnen erop rekenen dat het overige van onze dagen meer of minder in zwakheid zal zijn, zonder verwachting dat wij ooit zullen bevrijd worden van die aanvallen, veeleer dat ze met de tijd zullen verergeren. Ik denk wel eens aan u, aan onze lieve vriend te Ellington en aan mijzelf. Wij allen hebben onze proefweg en ik geloof dat wij begeerte hebben onderworpen te zijn aan de wil van God en dat elke beproeving geheiligd en gezegend wordt ten goede van onze ziel. Ongetwijfeld is er nogal wat nodig om ons van onze hoogten af te brengen. Hij heeft hun harten vernederd met droefheid. Wij zien uit naar een verbroken hart en een verslagen geest, naar een ootmoedige zin en teder geweten. Wij wensen te leven en te wandelen in de vreze en de liefde des Heren en bewaard te blijven voor het kwaad dat het ons niet zal smarten. Ook begeren wij de tegenwoordigheid en de zegen Gods in onze zielen, in de openbaringen van zijn liefde en genade. Daarbij zoeken wij zijn goede hand te zien uitgestrekt in de voorzienigheid, opdat er steeds stof zij om zijn heilige naam te prijzen en te loven voor zijn vriendelijkheid en goedheid jegens ons. En dat, en met dat al, welk een koudheid, dodigheid en duisternis is er soms in ons gemoed, ongeloof en wantrouwen, twijfel en vrees, moedeloosheid en mistrouwen nemen het gemoed in bezit, zodat het leven en de kracht van de wezenlijke godsdienst bijna geheel verloren schijnt. Zo hebben wij veel afwisselingen en dit zal ons steeds terughouden van te rusten op onze droesem, nog op ons gemak te zijn in Sion. Het is zo, ons vlees houdt van een gemakkelijke weg en aan onszelf overgelaten zouden wij altijd het eeuwige leven verruilen voor een betere gezondheid, meer sterkte en een grote schat van aardse goederen. Maar het is ons barmhartigheid dat wij onze eigen weg, eigen wil of kruis niet kunnen uitkiezen, maar dat alles ons beschikt wordt. Wat te doen, wat te lijden, te zijn en niet te zijn. Ik zou wel wensen meer hemelsgezind te zijn, het welk is leven en vrede, meer te wandelen in het genot van de liefde en de gunst van God, meer te voelen van de dierbaarheid van de Heer Jezus Christus en een krachtiger geloof in Hem. We kunnen niet altijd nog dikwijls zeggen hoe onze beproevingen en verdrukkingen tot ons geestelijk nut gedijen, noch hoe het antwoorden zijn op onze gebeden om meer nederigheid des gemoeds en om meer te weten van de kracht en zaligheid van de eeuwige wezenlijkheden. Het een en ander is zeer geschikt om ons aan de wereld te spenen, ons hoogmoedig hart te vernederen en te kruisigen en onze hardnekkige geest te verbreken. Wij zouden dat wel willen gedaan hebben, rustig en zacht, door een verborgen, geestelijke, bovennatuurlijke invloed aan ons gemoed, zonder enige verdrukking van het lichaam, beproeving van het gemoed of kruisiging van het vlees. Wij zouden wensen dat Jezus zich aan ons ontdekte als ons alles in allen, maar niet in de weg van beproeving en lijden. Wij preken het volk van de kansel, welke de rechte weg is om deel te krijgen aan geestelijke zegeningen. En echter zoeken of begeren wij ze en voor onszelf in een ander weg. Althans, zo is het bij mij. Het is een grote zaak geestelijk oprecht en eerlijk te zijn gemaakt, om altijd te zoeken naar de zegen Gods als een ervaren innerlijke wezenlijkheid en niets zozeer te begeren dan zijn gevoelige gunst en goedkeuring. Toch, het is een harde strijd daarvan deelgenoot te worden in deze, dat is de rechte weg In het bijzonder wanneer de Heere zijn aangezicht voor ons schijnt te verbergen en zijn oor van onze smekingen schijnt af te wenden. Toch behoren wij aan te houden in het zoeken van zijn gezegend aangezicht, totdat hij de schaduwen van de donkerheid verandert in het morgenlicht. Uw toegenegene in de waarheid, J.C.P. De volgende brief, die is gericht aan mevrouw Peek, geschreven vanuit Thornton Heath, 24 oktober 1864. Mijn waarde vriendin, ik voelde reeds enige begeerte, zo niet een bezorgdheid, om eens te weten hoe de zaken te Oakham stonden, toen uw vriendelijke en toegenegen brieven door mij ontvangen werden. En ik las ze met grote belangstelling. En ik geloof met gevoel, niet alleen ten opzichte van de bewijzen van toegenegenheid en blijvende belangstelling jegens mij onwaardige, maar omdat zij mij enige mate in kennis stelde met wat ik zo graag wilde weten, wat er namelijk gedaan werd ten aanzien van de beroeping van een leraar en herder onder u. Mocht de Heere zijn dienstknecht leiden en besturen om datgene te doen wat het meest kan strekken ten goede van zijn volk en tot zijn verheerlijking. En ik hoop dat mijn lieve vrienden te Oakham en omstreken zich zullen verenigen in smekingen tot de Heere, opdat hij zijn wil bekend maakt, want zonder dat is er geen wezenlijke zegen te verwachten. Het zou zeer in het belang en de vertroosting van de gemeente en de vergadering kunnen zijn, wanneer het met Gods raad bestaan mocht, de Heer K. onder u te vestigen als het hem doenlijk was. Zijn komen mocht in het eerste opzicht schijnen te zijn om de zaken in orde te brengen, de moeite en zorg van voortdurende hulppredikers opheffen en alle dingen zouden voor een tijd schijnen goed te gaan. Maar als de zegen Gods niet rust op zijn vestiging onder u, dan zou de schijnbaar heldere lucht weldra bewolken, stormen opsteken en moeite en verwarringen ontstaan die vreselijk zijn. Doch mocht het kennelijk worden dat zijn vestiging onder u naar Gods wil is, dan zal trots alle mogelijke moeite de kracht en tegenwoordigheid Gods en zijn zegen alles overheersen en overwinnen. Het is derhalve niet wenselijk zulke gewichtige zaak haastig en, laat ik eraan toevoegen, op een vleeselijke wijze uit te voeren. Nog hem als het ware te dwingen op zulke gewichtig punt te beslissen, met opoffering van stoffelijke belangen. Ik was er altijd al bevreesd voor, hoeveel zorg en kommer het zou baren, om mijn plaats vervuld te krijgen, wanneer het de Heere mocht behagen mij van u weg te nemen. Niet dat ik zulke grote waarde of een gewicht wil gehecht hebben aan mijn arbeid onder u, maar omdat ik de grote moeilijkheid ken die er bestaat om voortdurend een goede hulp te krijgen. Wanneer ik op reis ging, had ik altijd veel moeite om mijn plaats goed vervuld te krijgen. En dit alles heeft al jarenlang mijn gemoed gedrukt. In waarheid was het mij altijd een bezwaar in mijn gaan naar Londen. Ik voelde altijd begeerte om zo lang gezondheid en krachten het mij toelieten, bij u te blijven. En niets dan zeer pijnlijke en beproevende noodzakelijkheid heeft er mij toe kunnen brengen u te verlaten. Ik voel derhalve levendig de behoefte dat de Heer K. onder u zou bevestigd worden naar de wil van God En dat zijn zegen mag rusten op alles wat hij in zijn vrees ondernomen heeft. En ik zal de laatste dagen onder u niet licht vergeten. Want ik werd kennelijk ondersteund naar lichaam en ziel om mijn laatste vaarwel als afscheid in de naam des Heren tot u te spreken. En ik heb juist de proef nog nagezien van mijn leerreden over Filippenzen 1 van 5 tot 6. En het komt mij voor dat de vrienden haar met genoegen zullen ontvangen als zij in druk verschijnt, aangezien ik de correctie met genoegen en smaak mocht volbrengen. Een opmerking tussendoor. Deze preek is gepubliceerd in de Evangelie Predikstoel, het derde deel, of in de zevende achttal. Philpott vervolgt: ik zou zeer begeren om mijn drie afscheidsleerredenen in één omslag te doen verschijnen, opdat ze een klein aandenken mochten zijn van mijn bediening onder u, en aan vriend en vijand tonen wie en wat ik was. Als het begeerd werd, zou ik er een kleine voorrede voor plaatsen, en veelal is de heer Fort bereid om enige extra exemplaren ervan te drukken. Ik heb het niet begeerd dat ze opgetekend werden. Maar nu het wel geschied is, ben ik er wel mee ingenomen. En mochten de Heren behagen ze overvloedig te zegenen. Ik zou dit onderwerp niet aangeroerd hebben als u er mij geen aanleiding toe had gegeven. Het zou in deze twistzieke tijd van groot belang zijn dat allen die de Heere en zijn waarheid lief hebben, zich verbonden voelen aan de zaak van God te Ookhem, harten en handen verenigen om het schip als het ware met de vloed over te helpen brengen. U, lieve vriendin, en anderen die in het verborgen en de mansledematen die daarbij nog ook in het openbaar weten te bidden, mijn arme gebeden gaan ook voor u allen op, opdat de Heere u mag zegenen en u ten goede verschijnt in deze uren van beproeving. Ik stem van harte in met de aanhaling die u van enkele goede mannen doet aangaande de verenigde kracht des gebeds. O, dat wij er veel meer van mochten kennen. Ik mag zeggen dat mijn nieuwe verblijf mij niet onaangenaam is. Ik heb zeer begeerd de bijzondere tegenwoordigheid en kracht van God aan mijn ziel te ervaren, als een blijk van zijn goedkeuring. Maar hoewel ik beweldadigd werd met de geest der genade en der gebeden, en soms opening heb bij het toenaderen tot de troon der genade, toch heb ik niet naar wens en begeerte ondervonden de begeerde zegen. Ik heb met veel genoegen, en ik geloof niet zonder zegen, de nagelaten brieven van William Huntington gelezen. Hoe meer ik ze lees, des te meer valt mij op de volheid en de zaligheid en de verscheidenheid van de ondervinding van Gods levende waarheid gelijk zij daarvoor gesteld wordt. Inderdaad, ze zijn keurig en voordelig om te lezen. Ik zou het voor u, lieve vriendin, zeer goed vinden om gedurende de winter daarin te lezen. Ze zijn kort en aangenaam. U kunt ze opnemen en neerleggen zonder inspanning van gedachten of noodzaak om door te lezen. Ikzelf heb zoveel te schrijven dat er weinig tijd voor mij overblijft om andere schrijvers te lezen. Wat ik derhalve lees, moet dan van het beste zijn. En ik vind geen geschriften die mij beter voldoen dan die van de onvergetelijke mijnwerker. Ik zie tegenwoordig niemand van de vrienden, behalve de heer Koffel, die zeer voorkomend en vriendelijk is. Onze gezamenlijke groet aan u en uw lieve zuster en al onze vrienden in Warf, Lond en te Terris. Mijn liefdesgroet aan al de lieve vrienden. Ik zal niet gemakkelijk onze laatste gemeentelijke bijeenkomst vergeten. Groet ze alle bij name en een bijzonder alle die de Heere lief hebben. Uw zeer toegenegene in hem, J.C.P. Brief 197 is gericht aan de heer Witteridge. Onbekend even wie dat is. Hij schrijft hem vanuit Thornton Heath op 11 november 1864. Waarde vriend, er is veel in uw brief dat mij bijzonder aantrekt. En mijn geweten zegt dat de schrijver een oprecht man schijnt te zijn. U zegt van uzelf dat u niet veel opleiding genoten hebt, maar uw brief bewijst dat u uzelf veel moeite en inspanning getroost hebt. En ook is het waar, gelijk ik bij ervaring weet, dat hoezeer er ook een goede grond gelegd is door vroegtijdig en langdurig onderricht, dan zal iemand iets goeds en naar behoren weten, dan heeft hij zichzelf zeer in te spannen. Ik zeg dit natuurlijk alleen ten aanzien van natuurlijke opleiding, want zoals u wel weet hebben wij de onderwijzing des Heren nodig om iets naar behoren te weten. De kennis die ik mag hebben van de enige waarachtige God en Jezus Christus die Hij gezonden heeft, moet het gewrocht zijn van die zalving welke alle dingen leert. En die waarheid is geen leugen, als waarlijk mijn ziel zaligend en heiligend. Maar het meeste van wat ik weet en wat ik door mond en geschrift onderwijs, heb ik door beproeving en verzoeking moeten leren. Want door veel verdrukkingen moeten wij ingaan in het koninkrijk. Doch nu kom ik tot het voornaamste onderwerp in uw brief. Namelijk de wens of ik aan eenvoudige, onontwikkelde mensen enige hulp zou kunnen verlenen bij wijze van onderwijs en raadgeving. In de eerste plaats weet ik waarlijk niet of ik daartoe bevoegd en bekwaam ben, en zo ja, of er zouden zijn die bereid waren om dat aan te nemen. Meestal ondervind ik dat de mensen om raad vragen terwijl zij een goedkeuring bedoelen. Maar afgescheiden daarvan zou nog tijd, nog gezondheid mij toelaten zulk een taak te ondernemen. Mijn gezondheid is de laatste tijd kwijnende, voornamelijk door harde arbeid en oefening en gemoedswerkzaamheden. Ik heb rust nodig naar lichaam en ziel, voor denken, spreken en schrijven. Mijn dokter zei voor een paar dagen dat, zo het mogelijk was, hij het wenselijk zou achten dat ik een maand of zes een schijndode was. Ik denk dat hij daarmee bedoelde dat ik zulk een tijdsverloop volkomen rust moet hebben. Ik kan dus bij mijn tegenwoordige arbeid voor de Gospel Standard en de veelvuldige correspondenties geen nieuwe last op mijn schouders nemen. Ik meen dat ik door het schrijven van de Gospel Standard voornamelijk meedeel wat ik leer en weet. Ik bedank u niettemin voor uw vriendelijke en toegenegen brief. Ik zou wensen dat het in mijn macht was u en andere oprechte, eenvoudige mensen zulk een onderwijs te geven als werd aangeboden en aangenomen in de vreze des Heren. Uw zeer oprechte in de waarheid, J.C.P. Brief 198 is gericht aan de heer Grace, ook weer vanuit Thornton Heath op 15 november 1864. Mijn waarde vriend, het is waarlijk zeer lang geleden sinds ik u schreef, doch het is ons barmhartigheid dat vereniging en gemeenschap, waar ze ooit gevoeld werd met des Heeren volk, niet afhangt van brievenposterij, noch ook van enige andere gemeenschap, maar dat ze onderhouden wordt in en door en met ons wederzijdse hoofd. In hem hebben al de leden van zijn verborgen lichaam hun wezen en welwezen. En zo blijft hun vereniging en gemeenschap met elkaar, ook al is er uitwendig niet veel van merkbaar. Er is een plaats waar al de wedergeborenen Gods in de geest samenkomen, te weten aan de genadetroon. En er is een voorwerp waarop zij allen hun ogen gevestigd hebben, namelijk de Zoon van God aan de rechterhand des Vaders. Twee beminden maken wel eens de bepaling om op een zeker uur op de maan te staren, opdat zij zouden voelen dat hun ogen, hoewel ver van elkaar verwijderd, hetzelfde voorwerp tegelijk zien. Maar zij, die de Heere beminnen, hebben een hogere liefde en een beter voorwerp dan de maan of ster, want zij zien soms wel van de einden der aarde op de zon der gerechtigheid. Het is mijn vaste overtuiging dat er een verborgen vereniging bestaat onder de levende leden van Christus' verborgen lichaam. En aan de vereniging en gemeenschap met de Heer zelf is de vereniging en gemeenschap met zijn volk verbonden. Mocht het ons gezegend deel zijn een grote mate van beide te genieten, want zij wassen en nemen gelijk aan en af, en die lief heeft, die geboren heeft, heeft ook lief die uit hem geboren is. Hoe aangenaam handelt de heilige Johannes over de broederlijke liefde, zo in haar bron als in haar stromen. En hoe beslist wijst hij op haar tegenwoordigheid en afwezigheid als ontwijfelbare kenmerken van leven en dood. Doch helaas, hoeveel er liefde is in onze dagen verkoeld. En waarlijk, het kan ook niet anders, aangezien er zo weinig geloof is, dat door de liefde werkt en het hart reinigt. Sinds ik mijn nieuwe woning betrokken heb, ben ik veelzins in mijn gemoed geoefend. Ziekte is vanzelf een zware last om te dragen. En hoewel ik mij niet zo rechtstreeks ziek of ziek kan noemen, heb ik toch veel zwakheid en ongesteldheid, wat dezelfde neergedruktheid van het gemoed ten gevolge heeft. Zo ben ik gekomen naar een vreemde plaats en in een vreemd huis, dat in de meeste opzichten minder is dan mijn huis te Stamford, hoewel de huur hoger is. Ook ben ik veel geslingerd en geoefend in mijn gemoed, aangaande veel dingen die ik niet noemen kan, maar die allen hebben bijgedragen om mij neer te werpen en vaak een wolk over mijn ziel te brengen. En toch meen ik dat in en door al deze dingen het leven Gods in mij werd onderhouden en bewaard, meer dan het zou geweest zijn in een gemakkelijke weg. Zoals de schrift als opmerking en ervaring heeft mij voldoende geleerd dat wij door veel verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk der hemelen, zo wezenlijk als bevindelijk. En daarom geloof ik dat bij de meesten, zo niet bij allen, de beproevingen en verdrukkingen bij het klimmen van de jaren veel eer toenemen dan verminderen. Althans, zo denk ik dat het mij zal gaan, en ik heb het ook zo bij anderen waargenomen. Omstreeks 10 jaar geleden kreeg ik een deel van Huntington's nagelaten brieven. En dit boek is mijn dagelijkse metgezel. Niet dat ik de ganse dag doorlees, maar gewoonlijk een gedeelte van de dag. En ik moet zeggen, hoe meer ik het lees, des te meer smaak ik erin vind. En ik meen erbij te mogen voegen dat ik de voordeel uittrek. Er is bijna geen punt van christelijke ervaring, van de diepste diepte tot de grootste hoogte, tot de onsterfelijke mijnwerk, dat de onsterfelijke mijnwerken niet aanroert en naar waarde behandelt door zijn meesterlijke, ongeëvenaarde pen. Ook is er geen zielswerkzaamheid, geen verborgen begeerte, noch verdorvenheid die hij niet in het licht stelt. Het is inderdaad een allerkostbaarst en onwaardeerbare erfenis van de gemeente Gods. Ik zou wel wensen dat het breder verspreid en beter gekend was. De beide auteurs van wie ik het meeste voordeel en de gezondste en de meest gezegende onderrichting genoot, zijn Dr. Owen en Huntington. Ik zelf schrijf veel over goddelijke dingen, doch deze twee mannen Gods boven alle anderen, en bijzonder de laatste, doet mijn pen in de handen beven. Het verblijdt mij dat, daar ik thans het werk van de bediening opgegeven heb, u steeds bezig bent in de dienst van de grote koning. Het is waarlijk een grote eer voor arme, vuile aardwormen om als gezanten van de koning der koningen en heren der heren werkzaam te zijn. Maar ook in deze, gelijk in alle andere zaken, is God de Vrijmachtige. En als zodanig wens ik mij te onderwerpen aan zijn wil. Het is mij een beproeving zo zeer afgescheiden te zijn van mijn vroegere volk, doch ik ben er volkomen van overtuigd dat mijn gezondheid noch krachten voldoende waren om mijn bediening onder hen voort te zetten. Het zal ons aangenaam zijn u te zien als u het schikken kunt op uw reis naar Londen ons te bezoeken. Ik heb uw boodschap aan broeder Frank overgebracht. Gewoonlijk bezoekt hij mij eenmaal in de week en ik vind hem een aangenaam en een voordelige metgezel. Hij is zeer vriendelijk en bescheiden. Tot nog toe heb ik niet uit hem kunnen krijgen, noch bewijzen gezien dat hij tot het volk behoort. Dr. Korsch zegt dat mijn borst veel beter is dan toen ik te Londen was en gaf mij hoop dat ik nog weer eens zou kunnen spreken. Ik ben, mijn lieve vriend, uw toegenegen in de waarheid, J.C.P.